BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping within the sound of silence.
Ja, welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, onze steden die klinken ineens heel anders door het coronavirus. Het rinkelen van een tram in Amsterdam, de politie-sirenes in New York, je hoort ze bijna niet meer. Het is ineens stil in de stad en metingen bevestigen dat. Maar helemaal stil wordt het natuurlijk nooit. De vraag is wel hoe deze nieuwe stilte nou eigenlijk klinkt. Hoe we met deze nieuwe norm van geluid in de gebouwde omgeving kunnen omgaan, dat ga ik bespreken met Marcel Kobussen. Hij is hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. En hij vindt dat we al die stilte echt schromelijk overwaarderen. Nou, welkom terug in het programma, Marcel. Je was al eens te gast in BNR Bouwmeesters. Leuk dat je er weer bent.
Dankjewel. Hartstikke leuk om er weer te zijn.
Ja, we beginnen voordat we over de stilte in de stad gaan praten. Trappen we altijd af in de uitzending met een bouwsucces en een bouwflater van onze gast. Dus heel kort, Marcel, wat is voor jou nou echt een bouwflater en een bouwsucces?
Nou, laat ik met het positieve beginnen. Het bouwsucces. Ik loop heel graag over de Erasmusbrug in Rotterdam. En dat is eigenlijk voornamelijk vanuit mijn expertise als iemand die dagelijks met geluid bezig is. Op het moment dat ik over die brug loop en je hoort daar een tram overheen rijden. Dat donkere, zware geluid wat zich vermengt met boten die onder die brug doorvaren. Het water wat je hoort kabbelen. Maar ook de mensen die op die brug lopen. En zeker op het moment dat je er zelf overheen loopt, dat geluid de hele tijd verandert. Ja. Ik vind het echt prachtig om daar te lopen.
Ja, dat resoneert echt. Die zingen de tuidraden. Die dan.
Ja, het maakt constant geluid natuurlijk ook omdat die wind daar de hele tijd een grote rol speelt. Ik vind het echt prachtig om daar te lopen en luister er veel liever naar dan naar, laten we zeggen, Sky Radio.
Ja. En kom je meer mensen tegen die ook op die manier zo goed luisteren naar hun omgeving?
Nou, laat ik zeggen dat ik heel vaak, als ik met anderen daar overheen loop, vrienden die op bezoek zijn of collega's, dat ik vaak diezelfde route loop en vraag om op het moment dat we die brug oversteken, om eventjes gewoon stil te zijn en samen te luisteren naar wat daar gebeurt. En er zijn ook een aantal geluidswandelingen in Rotterdam. Eentje daarvan gemaakt door een hele mooie, goede geluidskunstenaar, Francisco Lopez, die ons ook over die brug leidt en ook vraagt om stil te staan en aandacht te geven aan al die geluiden. Dus er zijn zeker meer mensen die daarmee geconfronteerd zijn. Daarnaast is er ook nog een hele mooie cd gemaakt door een machinefabriek die alleen maar geluiden van die brug heeft gebruikt voor zijn cd. Dus er is zeker meer aandacht voor, ja.
Oh, dus Rotterdam en dan met name de Erasmusbrug is echt een aanrader en een groot bouwsucces. Een bouwflater dan?
Nou, eigenlijk heb ik zelf heel veel problemen altijd met hele grote gebouwen. Omdat ik daar vaak de menselijke maat vind ontbreken. Maar vanuit het auditieve perspectief zou ik de busterminal achter Amsterdam CS willen noemen. Dat ziet er prachtig uit. En van bovenaf, als je met het vliegtuig aankomt, kun je die letters Amsterdam en zo lezen. Maar als je daar bent, auditief, is het een absolute ramp. En ik denk dat ook mensen daar, laat ik zeggen, veroordeeld zijn om zich alleen visueel te oriënteren op welke bus waar vertrekt. Want auditief is het ook in deze tijden van relatieve stilte en wanneer er weinig mensen zijn, is het een enorme galmbak en is het auditief gezien is het geen succes.
Is dat eenvoudig op te lossen misschien, of niet?
Ik ben natuurlijk zelf geen architect. Dus ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Ik kan eigenlijk alleen maar een oproep doen aan architecten om daar veel aandacht of meer aandacht aan te schenken. Hmm. Ik denk wel dat het heel veel te maken heeft met het gebruik van het materiaal bijvoorbeeld. De gladde oppervlakte, veel glas, veel beton, dat resoneert natuurlijk enorm.
Ja.
En dat maakt dat het auditief in ieder geval aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt.
Ja. Hoe zou jouw ideale stad klinken? Of laat ik het anders vragen. Zijn er steden waar we jou geblinddoekt kunnen neerzetten en dat je dan meteen weet waar je bent? Zou je Rotterdam herkennen?
Ik denk dat ik het verschil tussen Rotterdam en Amsterdam op bepaalde plekken althans in ieder geval wel zou kunnen horen. Ik zou zelf een enorme voorkeur hebben voor de opzet van steden meer in Zuid-Europa. Omdat daar een veel groter verschil is tussen, laten we zeggen, brede allees en wegen waar veel gemotoriseerd verkeer overheen gaat. Afgewisseld met kleine, smalle steegjes waarin die auditieve beleving zo enorm anders is. Een ander voorbeeld zou Berlijn zijn. Heeft ook grote, brede straten, veel verkeer. Maar je loopt zo'n hofje binnen en die zijn er nogal wat daar. En opeens zit je in een totaal andere auditieve omgeving. Dus eigenlijk wat ik zou promoten, wat voor mij een ideale stad is een stad waarin heel veel auditieve verschillen te horen zijn op een relatief klein oppervlak, wat je makkelijk te voet kunt afleggen.
Mm, ja. Hebben steden een soort klankhandtekening? Of een vingerafdruk?
Als dat zo zou zijn, dan is dat denk ik meer toevallig dan onderdeel van een strikt beleid. Natuurlijk steden die aan zee liggen of aan een rivier. Of steden zoals Rotterdam, die na de Tweede Wereldoorlog opnieuw zijn opgebouwd, die een duidelijke inzet hebben gekregen van er moet verkeer doorheen kunnen. Die hebben natuurlijk een hele andere signatuur dan oude stadcentra van grote steden zoals Parijs of Rome of Barcelona, Madrid. Dus in die zin hebben ze wel een eigen signatuur. Maar ik denk niet dat dat onderdeel is geweest vaak van een duidelijk beleid.
Nee.
Om ook een stad auditief vorm te geven.
Ja, nou, je herkent New York altijd meteen aan de politie-sirenes, hè, die je op straat hoort. Of een rinkelende tram in Amsterdam. Dat zijn wel specifieke aspecten natuurlijk.
Ja, er zijn. Je zou kunnen zeggen dat veel steden in dat opzicht wel bepaalde geluiden hebben die tamelijk eigen zijn aan een stad. Dus het is ook niet zo dat Amsterdam nu volstrekt identiek klinkt met Utrecht. Natuurlijk niet. En dat heeft onder andere inderdaad ook te maken met geluiden die incidenteel daar plaatsvinden. Zoals trams of bepaalde sirenes die inderdaad in Amerika heel anders klinken dan in Nederland. Maar nogmaals, dat is eigenlijk niet beleidsmatig zo ontstaan. Maar is gaandeweg zo geworden, omdat nu eenmaal die geluiden in Nederland en in Amerika op dat niveau van elkaar verschillen.
Ja, dat is eigenlijk niet het geluid van de gebouwde omgeving, maar van de samenleving die zich daarin in afspeelt.
Ik ga bijvoorbeeld wekelijks naar de Afrikaanermarkt in Rotterdam. En wat ik daar. Ik vind het echt geweldig om daar rond te lopen en soms zelfs zonder iets te kopen, alleen maar te luisteren naar al die verschillende talen die daar te horen zijn. En dat een man met een Marokkaanse achtergrond moet communiceren met een vrouw uit de Dominicaanse Republiek om een aantal olijven of zo te verkopen. En dat ze zoeken naar een taal, naar iets gemeenschappelijks. Ik vind dat echt prachtig om daar alleen al naar te luisteren. En in dat opzicht is er natuurlijk heel veel heterogeniteit. Maar ik denk dat er veel meer kan gebeuren om die stad auditief aantrekkelijk te maken.
Ja. In jouw publicaties lezen we dat je echt pure stilte, hè, absolute stilte, nogal overgewaardeerd vindt in de stad. Kun je dat ook uitleggen?
Nou, ten eerste, absolute stilte bestaat natuurlijk gewoon niet. Dat is al uitgevonden in 1951 door John Cage, die een beroemd muziekstuk maakte dat 4 minuten en 33 seconden heet. Voor een pianist, die doet de klep van de piano open, na 4 minuten en 33 seconden doet hij de klep weer dicht, en dat was een stuk.
Ja, dat hebben ze in De Wereld Draait Door hebben ze dat uitgevoerd, volgens mij.
Er zijn heel veel verschillende uitvoeringen van. En het interessante is dat ze ook steeds anders klinken. Ja. Hoewel je dat natuurlijk niet zou verwachten, want ja, het is gewoon stil. Maar waar je dan van bewust wordt, en dat is natuurlijk ook iets wat ons vandaag overkomt met die coronacrisis, is dat je opeens een hele hoop dingen gaat horen. Je bent je bewust van het geschuifel, het gekuch, wat mensen allemaal aan geluiden produceren terwijl ze in een concertzaal zitten. Of de ramen staan open en je hoort wat flarden van verkeer of vogeltjes of wat dan ook, ruisende bomen voorbij. En dat maakt dan onderdeel uit van dat werk, van dat werk van John Cage.
Mm-hmm.
En op het moment dat het dus op een andere plek wordt uitgevoerd, zul je andere dingen horen. En dat maakt eigenlijk dat we ons bewust werden dat stilte helemaal niet bestaat.
Mm. Het andere uitzicht is natuurlijk geluidsoverlast, hè? Dus de herrie die als lastig wordt ervaren in normale tijden. Wat zijn volgens jou de meest voorkomende vormen van geluidsoverlast in de gebouwde omgeving?
Uit onderzoek blijkt dat mensen zich het meest storen aan geluid van verkeer. En ten tweede, en dat is misschien opmerkelijk, geluid van buren. En mijn idee is, ik ga helemaal niet ontkennen dat er een hele hoop mensen zijn die extreem gevoelig zijn voor geluid en daar enorme last van hebben. Dat wijzen ook heel veel onderzoeken, ook van de Wereldgezondheidsorganisatie, wijzen dat uit. Dat overdaad aan geluidsprikkels, dat een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Zelfs tot hartaanvallen en de dood aan toe. Aan de andere kant denk ik dat we ons moeten realiseren dat op het moment dat je geluid veroordeelt, dat soms ook een andere onderliggende oorzaak kan hebben. Dus op het moment dat jij je stoort aan het geluid van een buurman, hoeft dat helemaal niet te zijn omdat dat geluid zo hard is, of omdat het op een tijdstip wordt geproduceerd waarop jij eigenlijk wilt slapen of op een andere manier relaxen, en dat je denkt van, hoe kan hij nou midden in de nacht opeens die muziek keihard zetten? Het kan zijn dat die buurman jou niet heeft verteld van dat hij vanavond een feestje heeft, en dat hij vraagt van, nou, kunnen we tot 11:00 doorgaan? Dus op een moment dat er begrip wordt gekweekt voor het geluid dat wordt geproduceerd, dan blijkt dat mensen zich daar veel minder snel aan storen.
Dus je moet er even over praten dan, over het geluid. Dat helpt al meteen.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Zometeen praat ik verder met Marcel Kobussen, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. Dan gaat hij ons vertellen hoe geluidskunstenaars ons beter kunnen leren luisteren. Maar eerst
BNR Bouwexpo.
Is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
Hey Paul, hallo.
Ja, je kunt nergens meer naartoe, dus je hebt maar een gebouw uit eigen stad bekeken.
Ja, want ik kan natuurlijk wel nog gewoon rond fietsen in Den Haag. En ik wil het graag hebben over theater De Nieuwe Regentes in de Weimarstraat in Den Haag. Want dat was namelijk ooit het grootste overdekte zwembad van Europa. En toen heette het de Zwem- en Badinrichting.
Oh.
Je kon er dus... hele mooie naam. Je kon er dus in een van de stortbaden, je kon er douchen, je kon naar de sauna. Want het was dus voor mensen ook die thuis geen douche hadden vroeger. En toen heette het De Regentes. Het staat dus midden in een woonwijk en het heeft een hele mooie art deco gevel. En je zou eigenlijk echt niet zeggen dat er dus een zwembad of nu een theater achter schuil gaat. Want het ziet er gewoon uit als een woonhuis. Maar het is wel een belangrijke plek, want heel veel Hagenezen hebben hier dus hun eerste zwemdiploma gehaald. Dus daar liggen heel veel herinneringen.
Ja, en het pand bestaat dit jaar 100 jaar?
Ja, klopt. De eerste steen werd gelegd op 24 april 1920. Dus dit jaar inderdaad markeert het 100-jarig bestaan. Er zijn ook nog heel veel oude tegels te zien. Bewegwijzering is er ook nog. Zelfs de badhokjes zijn er nog. En in de jaren 90 werd het pand afgekeurd. Want het moest natuurlijk aan steeds strengere eisen voldoen. En dat lukte op een gegeven moment niet meer. En toen... ja, bedachten ze van, ja, wat moeten we er dan mee doen? Toen kreeg het uiteindelijk een nieuwe bestemming als theater. En dat was in 1995. En in 2001 werd die nieuwe bestemming definitief. Want de buurt heeft daar dus voor gezorgd. Want het stond namelijk heel lang ook op de slooplijst. En nu heet dus een van de zalen Het Diepe. En dat is super toepasselijk natuurlijk, want ja, Het Diepe. We gaan in Het Diepe. En daar liggen, dat vond ik dus superleuk, daar liggen dus van die glimmende zeegroene tegeltjes. En dan lijkt het af en toe net door de belichting alsof je dus in het water staat. Ja, dat hebben ze heel cool gedaan. En ja, mensen zeggen ook eigenlijk nog dat het er altijd nog wel een beetje naar chloor ruikt.
Ja, nou, het is dus gered door de buurt, dat zwembad. Nu als theater. Maar in 2012 moest het opnieuw dicht.
Ja, want toen waren er bezuinigingen. En daar is in ieder geval in de Haagse politiek en ook in de Haagse stadskranten veel om te doen geweest. Maar juist omdat er zoveel om te doen is geweest, kon het gelukkig een jaar later weer open. En er is een documentaire ook over de regentes gemaakt van Omroep West. En die documentaire, daarmee wil het theater dus het belang van behoud van erfgoed ook laten zien. En wat dus de waarde is van zo'n culturele ontmoetingsplek. Want ja, zoals ik al zei, dit theater staat dus in de wijk Zegbroek. Op de scheidslijn van zand en veen. En voor Hagenaars en Hagenezen is dat een bekend gegeven. Want Hagenaars die komen oorspronkelijk van het zand. Hagenezen van het veen. Deze plek die bracht dus jong en oud en arm en rijk samen. Dus het is een belangrijk gebouw voor Den Haag.
Nou, misschien ook voor de komende 100 jaar dan nog eens. Dankjewel weer, Judith.
Bouwmeesters.
Praat verder met Marcel Kobussen, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. En de vraag die ik je nog wilde stellen is, in de gebouwde omgeving is geluid en de auditieve omgeving vaak een beetje een ondergeschoven kindje. Hoe komt het dat mensen die gebouwde omgeving ontwerpen en vormgeven zo weinig aandacht hebben voor geluid? Is dat niet iets wat planologen, architecten en projectontwikkelaars veel beter zich zouden moeten aantrekken?
Ik zou enorm voorstander van zijn als dat zo, als dat georganiseerd zou kunnen worden. Ik denk dat een van de grote problemen is dat daar in de opleiding over het algemeen erg weinig aandacht voor is. Mensen die op de TU's studeren, bouwkunde of planologie of wat dan ook, dat die erg weinig worden geïnformeerd over wat een omgeving die auditief niet of juist wel goed is vormgegeven, doet met het algemene welbevinden van mensen. Dus dat daar meer aandacht voor komt, ook in de opleidingen, lijkt me van enorm belang. Het tweede is dat het probleem, een deel van het probleem is, als er dan aandacht aan geluid wordt gegeven, dan is het altijd negatieve aandacht. Het gaat altijd over het onderdrukken van geluid. Alsof geluid per definitie iets negatiefs is. Of het is een acceptatie van, nou ja, er is nu eenmaal geluid en daar kunnen wij heel weinig aan doen. En als er iets aan wordt gedaan, dan zijn het eigenlijk alleen maar metingen die voornamelijk gebaseerd zijn op decibels, om te kijken of bepaalde geluiden zachter gemaakt kunnen worden. Terwijl er natuurlijk ook legio tamelijk zachte geluiden zijn die wel enorm irritant kunnen zijn. Omdat bijvoorbeeld zich op een bepaald frequentieniveau bevinden waar mensen zich enorm aan kunnen storen. Dus ik denk dat er een wereld te winnen is. Alleen misschien hoeft dat niet per se te gebeuren door mensen die als architect of planoloog of stedenbouwkundige zijn opgeleid.
Ja, wordt jouw hulp wel eens ingeroepen? Bij het herinrichten van projecten of wijken of op auditief gebied?
Ik word soms gevraagd om inderdaad advies uit te brengen hoe dat bepaalde omgevingen beter auditief vormgegeven kunnen worden. Het nadeel is vaak dat dat pas in een laat stadium gebeurt. Dus eigenlijk is het ontwerp al klaar. En dan wordt er nog gekeken van, oh ja, misschien moeten we ook nog rekening houden met het auditieve element. Dus laten we kijken wat we daar nog aan kunnen doen. En dan zijn er bescheiden ingrepen zijn soms mogelijk. En natuurlijk mag het dan ook niet te veel kosten. Mijn pleidooi zou zijn om al in een heel vroeg stadium, waarin er wordt nagedacht überhaupt over stadsontwikkeling, om dan iemand erbij te betrekken of meerdere mensen erbij te betrekken die ook het auditieve aspect in hun hoofd hebben en daar voorstellen voor kunnen doen.
Ja. Heb je ook het idee nu, hè, in de coronacrisis... Ik begrijp dat jij het jammer vindt dat het zo stil is geworden. Maar misschien kunnen we die wat relatieve stilte ook gebruiken... als een soort reset, hè, om straks post-corona... juist met meer aandacht voor de auditieve omgeving... ook te gaan bouwen en ontwerpen.
Ik laat ik het misstand weghalen dat ik absoluut tegen minder geluid zou zijn. Ik vind het ook heel aangenaam om nu door de stad te lopen en meer aandacht te kunnen geven aan de bomen waarvan het geluid door de wind ook steeds verandert, omdat die blaadjes aan het groeien zijn, et cetera.
Je hoort het gras groeien.
Ja, maar aan de andere kant zijn er ook simpelweg geluiden die ik nu mis. Dat je in de ochtend kinderen, ik woon in de omgeving van drie basisscholen, dat je die kinderen naar school hoort gaan en dat je ze in de pauze hoort spelen. Dat zijn ook geluiden die ik mis. En je hoorde ook langzamerhand verhalen van mensen die naast iemand woonden die uiteindelijk in een ziekenhuis werd opgenomen. Dat die als het ware misten de geluiden van de buurman of buurvrouw. Waarop hij of zij zich ook oriënteerde. Dus wij leven ook altijd in een onze oren staan altijd open. En betekent ook dat ons richten naar geluiden die zich aandienen en waar wij vertrouwd mee zijn. En op het moment dat die vertrouwdheid wegvalt, dan kan dat voor sommige mensen ook enorm problematisch zijn. Dus in dat opzicht wil ik zeggen van kijk, de stilte die er nu is, de relatieve stilte die er nu is, is niet alleen maar een voordeel, maar brengt ook zijn eigen problemen met zich mee.
Het maakt ons misschien wel bewust van onze auditieve omgeving. En
zeker.
Zou je daar iets mee moeten doen met die les?
Ik denk dat dat een enorme winst is. En je ziet ook de oproepen die worden gedaan door heel veel mensen om opnames te maken, nu auditieve opnames te maken en die te delen met mensen waarin ze zich als het ware meer luisteren naar hun omgeving dan dat ze misschien ooit gedaan hebben. En eigenlijk worden we daar ook mee geconfronteerd, dat we opeens denken van, oh, maar het is ook auditief allemaal veranderd. Dus het is niet alleen maar simpelweg dat er minder mensen op straat zijn. Nee, dat betekent ook dat zo'n stad heel anders is gaan klinken en dat er misschien geluiden nu hoorbaar zijn die wij normaal helemaal niet horen, omdat ze worden gemaskeerd door verkeersgeluid. En dat we denken, ja, maar eigenlijk zou het prachtig zijn als we die altijd zouden kunnen horen. En dan hoeven we dat verkeer niet af te schaffen. Maar het betekent wel dat als je bepaalde ruimtes anders inricht, dat beide geluiden hoorbaar zouden kunnen zijn.
Ja, nou, gevraagd naar jouw ideale stad, hè, op auditief gebied, kom je toch uit bij oude, bestaande steden, hè, waar alles heel organisch heeft vorm gekregen. De bouw wil juist standaardiseren. Hè, die willen efficiënt steden bouwen. Dat wordt dan lastig als je daarmee ook rekening wil houden met de auditieve achtergrond.
Het is niet per se dat ik een pleidooi hou voor oude steden. Het is wel zo wat in die steden meer hoorbaar is verscheidenheid. En dat is iets waar ik wel voor pleit. En inderdaad, als je kijkt naar, of luistert beter gezegd, naar Vinex-wijken waarin elk huis er ongeveer hetzelfde uitziet en waar alle straten even breed zijn en waar de bomen die worden geplant er nog 80 jaar over doen om echt boom te worden, dan denk ik daar is nog inderdaad wel een wereld te winnen om die heterogeniteit te versterken. En dat hoeft niet alleen maar in het ontwerp van woningen te zitten, maar het kan ook zijn in de afwisseling van woning, winkel, park. We hebben dat nu vrij vaak van elkaar gescheiden. He, wonen en werken. Nu brengen we het weer samen tijdens deze crisis, maar over het algemeen is dat tamelijk gescheiden. Ik denk op het moment dat je meer heterogeniteit in een wijk aanbrengt qua ontwerp, dat dat ook auditief een enorme werking zal hebben. Ja. Dat is mijn pleidooi voor meer verscheidenheid. En dat is iets wat je in die oudere steden wel vaak kunt horen, inderdaad.
Ja. Je hebt er ook wel eens voor gepleit om geluidskunstenaars meer te betrekken, hè, bij het vormgeven van de openbare ruimte, om ze daar ook in te zetten. Wat kunnen geluidskunstenaars betekenen voor een ruimte of een gebouw met een geluidsprobleem? Heb je daar voorbeelden van?
Ja, op het moment dat het toevoegen van iemand die verstand heeft van geluid alleen maar betekent dat je iemand gaat toevoegen die akoestisch heel goed is, maar voornamelijk georiënteerd is op het beperken van geluid, dus geluidsisolatie aan te brengen, dan denk ik van dat je alleen maar het negatieve van geluid benadrukt. De inbreng van geluidskunstenaars zou kunnen zijn dat je juist geluid als iets positiefs ziet, als iets waarmee je een soort gemeenschapszin zou kunnen creëren, waarin mensen zich veel fijner in de omgeving voelen, omdat die auditief met zorg is vormgegeven. Dus het gaat me bij geluidskunstenaars niet zozeer om dat er ergens een installatie met allemaal boksen, et cetera, wordt neergezet. Dat zou eventueel kunnen, maar dat is niet primair waar ik aan denk. Maar het is wel zo dat die mensen kunnen inbrengen op een positieve manier over geluid na te denken. En met relatief eenvoudige ingrepen, bijvoorbeeld een ander gebruik van materialen, wat ook misschien heel goed zou zijn voor die busterminal in Amsterdam, om met andere materialen een hele andere auditieve omgeving te creëren. Daar zijn hele goede voorbeelden van. Ook omdat geluidskunstenaars zich mensen bewust laten worden van, er klinkt hier iets, er klinkt hier iets anders. Laat ik eens even luisteren, laat ik even stil blijven staan. Vind ik dit mooi of wat doet dit met mij? Dus dat je als het ware een bewustwording krijgt dat die auditieve omgeving zo'n enorme impact heeft op de manier waarop jij je gedraagt.
Mm-hmm. En even voor de museaal ingestelde luisteraars, heb je een voorbeeld ergens waar ze zo'n geluidskunstwerk kunnen gaan beleven?
Nou, een prachtig voorbeeld heb ik zelf samengesteld met de geluidskunstenaar Edwin van der Heijden. Het heet Fluisterende Wind. Verbindt de Universiteit Leiden met de Botanische Tuin en met de achterliggende wijk op weg naar de Sterrenwacht. Het is een heel bescheiden werk in een tunneltje waar je onder doorloopt op weg. Het zij naar de Botanische Tuin, het zij naar de stad. En je loopt die tunnel binnen en je denkt opeens, wat hoor ik hier? Er is iets anders dan anders. Het is niet normaal wat hier klinkt. En mensen blijven stilstaan, verbazen zich en zijn zich op het moment dat ze die tunnel weer uitgaan, ongeacht van wat ze van dat geluidskunstwerk vinden, op het moment dat ze die tunnel uitgaan, dan denken ze, oh, en nu hoor ik weer het normale leven, zeg maar. Dus ze worden zich ook meer bewust van wat er normaal klinkt op het moment dat ze even uit die normaliteit worden getrokken. En ik denk dat geluidskunst daarin een enorm belangrijke en zelfs essentiële rol kan spelen in het ontwerp van steden. Het is altijd heel kleinschalig, dus je kunt geen hele stad zomaar auditief gaan ontwerpen. Maar juist dit soort kleine interventies, die kunnen wel bijdragen dat mensen zich op een andere manier gaan oriënteren en meer bewust zijn dat ze de hele tijd hun oren open hebben staan.
Ja, dat is een mooi pareltje wat je daar weergeeft. Tot slot, heel kort, Marcel. Wat kunnen we nu meenemen uit deze stillere tijd en deze stillere geluidservaring uit de coronacrisis naar de wereld die we straks weer gaan vormgeven?
Ja, ik denk het allerbelangrijkste is, en dat merk je overal, dat mensen zich bewust zijn van wat er auditief is veranderd. Iedereen praat er wel over van, ik hoor opeens hele andere dingen. En ik denk dat dat een grote stap kan zijn. Dus die bewustwording dat die auditieve omgeving belangrijk is. Dat daar dingen in veranderen. Op het moment dat er iets dat er zoiets als deze crisis plaatsvindt. Ik hoop dat dat een stap is op weg naar dat mensen zich veel meer bewust zijn dat wat die auditieve omgeving met hen doet. En ten tweede, dat ze daar ook wel degelijk invloed op hebben. Dat je niet simpelweg hoeft te accepteren van, ja, het klinkt nu eenmaal zo, ik kan daar verder niks aan doen. Nee, maar dat er wel degelijk stappen gezet kunnen worden om die auditieve omgeving van steden en ook van het platteland overigens, om die betere vorm te geven dan wat dat nu gebeurt.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Marcel Kobussen, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen via de mail naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @bnrbouw. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.